Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de vijfde psalm en daarvan het zevende en het achtste vers. Psalm 5, vers 7. Maar mij ontmoet uw mededogen en leidt mij in uw gerechtigheden. Vers 7 en 8 van psalm 5. Gemeente uit het woord des Heren lezen wij vanavond het 35e hoofdstuk van Jesaja. En we zingen in aansluiting op de lezing van dit gedeelte uit de schrift het eerste vers van psalm 119. Psalm 119, het eerste vers: welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods. Versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zegt de onbedachtzamen van harte, wees sterk en vrees niet. Ziet u lieder, God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en u lieden verlossen. Als dan zullen der blinden ogen opengedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong des stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren. In de woningen der draken waar zij gelegen hebben zal gras met riet en biezen zijn. En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, nog aldaar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden wij opnieuw in het 35e hoofdstuk van Jesaja. En voor vanavond de versen 8 en 9. Het 8e en het 9e vers uit Jesaja 35. En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. En die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, noch aldaar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. Laten wij nu eerst het aangezicht des Heren zoeken en de Heren om zijn zegen bidden. Heren, u geeft het ons ook in dit avonduur nog, dat wij rondom uw woord mogen bijeen zijn om samen te gaan horen naar wat gij tot ons te zeggen hebt. We zeggen u er ootmoedig dank voor dat wij hier mogen zijn en dat hier uw woord is. Dat we die vrijheid nog hebben, dat we die gelegenheid nog hebben om naar uw goddelijk woord te komen luisteren. We zeggen u er dank voor, Heere, dat u nog tot ons komen wilt en dat u nog tot ons spreken wilt. Dat zou heel anders hebben kunnen zijn als u ons zou hebben vergolden naar wat wij waard zijn en wat wij verdiend hebben. En dan was er geen evangeliewoord meer voor ons. Als onze zonden de norm zijn, Heere, waarmee u zou hanteren om ons te behandelen. En als wij op grond daarvan kregen naar verdiensten, ach, dan zou het voor een ieder van ons een hopeloze zaak zijn. Want dan was er geen genade, dan was er geen vergeving, dan was er geen hoop meer over. Maar zo is het nog niet. In de eerste plaats, u spaart ons in het heden der genade. U verlengt onze levenstijd. U roept ons nog niet op, Heere, om rekenschap af te leggen. Onze dagen worden nog verlengd en we mogen nog leven onder de bediening van uw woord. En dat maakt dat heden der genade dan tegelijkertijd ook zo bijzonder en zo belangrijk, zo van uitnemend gewicht. Want u laat ons niet alleen voortleven, maar u geeft ons ook nog de genadeboodschap. En u roept het ons toe dat we ons tot u zullen wenden om behouden te worden. U bent immers God, u bent immers de zaligmaker. Heren, ach, laat het ons inderdaad een wonder zijn, voor het eerst of opnieuw, dat u deze weg nog met ons gaat. En dat wij het ook vanavond nog weer mogen horen wat tot onze vrede dient. Het zal vanavond toch weer over uw werk gaan, Heren. Over uw goddelijk verlossingswerk. En daar is het aan te danken dat mensen uit de strikken van de zonde en uit de gevangenschap van de vorst der duisternis kunnen worden bevrijd. Daar is het aan te danken, Heren, als ook in ons leven die verandering, die omzetting plaats mag vinden. Dat wij van kinderen des toorns veranderd worden in kinderen Gods. Van mensen die op de brede weg wandelen, die naar het verderf voert. En dat we veranderd mogen worden in mensen die leerden ingaan door de enge poort om nu te wandelen op de smalle weg die ten leven leidt. En als we dan zien, Heer, op wat we in onszelf zijn, dan zijn we niet anders dan anderen. Dan zijn we niet beter dan wie dan ook. En als het ons dan toch te beurt mag vallen, dat gij ons die gunst en die goedheid bewijst. Dat u in ons leven zaligmakend wilde beginnen te werken. Dan kan alleen verwondering ons hart vervullen. En dan kan alleen u de Heere de eer worden toegebracht. Maar laten we daar dan bij mogen leven, Heren. En wilt u datgene wat u in het leven van al de uwen gewerkt hebt ook vanavond nog eens vernieuwen en verlevendigen? We hebben dat zo nodig, bijzonder ook in een week van voorbereiding. Dat we het weer opnieuw mogen weten. En dat we het uit uw mond mogen horen dat gij in gunst en in ontferming op ons neerziet. Heren, daar kan uw kind naar uitzien. Daar kan een arme, verloren zondaar die in zichzelf de dood bevindt, zo naar verlangen. Heren, geef het in de beleving. Geef het als een nieuw blijk van uw gunst. En als we van deze dingen en van deze werkzaamheden niets weten, Heren, als we er eigenlijk ook niet van weten wat het is om God te missen, omdat we hem nog nooit kwijt zijn geweest, Zij dat we in blindheid voortleven in onze onbekeerde staat. Het zij dat we ons intussen wijs gemaakt hebben dat we ook op de school van uw geest mochten komen. Zonder dat dat echt het geval is. Heren, maar als wij niet weten wat het is om u kwijt te zijn. En als we dus eigenlijk ook niet weten wat het is om te hongeren en te dorsten naar gerechtigheid. Wilt u er ons dan eens aan ontdekken wie wij werkelijk zijn. En wat onze situatie werkelijk is. Dan zullen we niet zo rustig meer voortleven, Heren. Dan kunnen we niet meer onbekommerd zijn. Maar dan wordt het nood in ons leven. En die nood, Heren, laat die dan tot u uitdrijven. Opdat wij door u, van u ook barmhartigheid mogen verkrijgen. En door u geholpen mogen worden ter bekwamer tijd. Heere, schenk ons zo uw zegen. En die alleen kan ons rijk maken. En die alleen kan ons een goed samen zijn schenken. Wees gij met alle die hier niet zijn kunnen. We dragen ze opnieuw aan u op, Heere. Met alle die door welke omstandigheid in het leven ook een weg van druk en beproeving moeten gaan. Heere, wees gij nog de God van barmhartigheid. Die het ook bewijzen wilt dat u de barmhartige, dat u de genadige bent. Zegen uw woord, hier en overal waar het verkondigd mag worden. Sterk uw knechten, heren, die gij geroepen hebt om uw woord uit te dragen. Maak hen daartoe bekwaam. Geef hen in elk opzicht de bekwaamheid en de getrouwheid. Alles moeten zij immers ook van u hebben. Zij hebben, en de apostel Paulus heeft het gezegd, deze schat slechts in een aardenvat. Opdat de uitnemendheid ervan van u zou zijn en opdat alles ook zou eindigen in u. Heere, geef alles wat op uw zegen wacht, uw goddelijke gunst te ervaren. En laat de prediking van uw woord, zoals die ook vandaag nog weer mocht gebeuren en mag geschieden, ook in dit avonduur. Geef de prediking van uw woord een instrument in uw hand te zijn, waardoor uw rijk mag worden uitgebreid en uw grote naam mag worden vergroot en verhoogd. Heere, laten er velen in het hart getroffen mogen worden. Wil er velen winnen voor u en voor uw dienst. Wil ze losmaken uit de banden waarmee ze gebonden zitten. Om ze te doen uitgaan in de vrijheid waarmee gij zondaren bevrijdt. Laat Satan het verliezen. Laat zijn prooi hem ontrukt en ontnomen worden. En wilt gij, Heere Jezus Christus, uzelf hoe langer hoe heerlijker maken. In de uitbreiding van uw koninkrijk. En in de openbaring van de werken uwer handen. Heere, wij bidden u voor alles wat gedaan wordt om dat evangelie uit te dragen in de prediking van uw woord, maar ook via andere arbeid in het midden der gemeente. En we dragen ook aan u op het zendingswerk. We dragen aan u op de verkondiging van het evangelie onder Israël. Heere, onder de heidenen zijn er zoveel die van u niet weten. Maar ook uw oude bondsvolk Israël leeft in duisternis en in verblinding. Hebt u ze niet gegeven, Heere, een geest van diepe slaap? En u bent de enige die ze uit die diepe slaap kunt wakker maken. En u bent de enige die dat deksel kunt wegnemen. Heere, wij bidden van u, laat de dag komen dat dat gebeuren zal. En dat zij ook daar uit het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob mogen gaan vragen naar de God van Israël, zoals hij zich geopenbaard heeft in de Zoon van zijn liefde, in onze Heere Jezus Christus. Heere, bouw uw rijk dan door er velen, en uit het Jodendom, en uit het Heidendom, en uit welke godsdienst in deze wereld dan ook, te trekken. We zien om ons heen, Heere, dat de machten van het ongeloof sterk zijn. En dat allerlei valse godsdiensten in opmars zijn. En mensen die die leer aanhangen, die hebben daar geen heil van te verwachten. En zo leven zij ook in allerlei verblinding. Heere, wilt gij toch uw werk doen, uw zaligmakend werk? Wilt gij ze trekken uit allerlei volkeren en natieën en tongen, opdat zij u zouden leren kennen als de God van zaligheid en die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, mag worden aangeroepen en beleden. Heere, denk aan degenen die over ons gesteld zijn om ons te regeren, die een taak gekregen hebben, opdat onder hun beleid en onder hun regering ons volk zal mogen delen in vrede en kon het zijn ook in gerechtigheid. Laten degenen die geroepen worden tot die verantwoordelijkheden ook rekening houden en allereerst rekening houden, Heere, met uw heiligheden, opdat die niet vertreden en veracht zullen worden en blijven onder ons volk, maar opdat er vrede in onze landen mag wonen en opdat de vreze des Heren ons volksleven zou mogen doortrekken. Heren, wij bidden van u dat gij genadig aan ons denken wilt en dat u ons zo ook nog een horend en een verhorend God wilt wezen. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 143ste psalm, het 6e, het 7e en het 8e vers. Psalm 143, de versen 6, 7 en 8. Ik hef mijn handen naar den hogen. Heer, doe mij spoedig ademhalen. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. De Heer is van plan zijn behoeftig, zijn ellendig volk van ballingen te gaan bevrijden en ze te gaan terugbrengen naar het land hunner vaderen. Maar hoe zal dat allemaal gerealiseerd worden? Want er is aan de kant van die ballingen heel wat moedeloosheid en ingezonkenheid. Daar zal de Heer wat aan gaan doen. Maar zelfs al zal de Heer daar wat aan gaan doen, dan is de weg naar het land der vaderen nog lang en moeizaam. Hoe zullen deze ballingen ooit de hele weg naar het land Kanaan weer kunnen afleggen? Ze moeten door een wildernis heen. Ze moeten door allerlei moeilijke omstandigheden heen. Ze moeten door een plaats heen waar eigenlijk geen weg is. Daar zal de Heere ook wat aan gaan doen. Hij zal een weg gaan banen waar geen weg is. En over die weg zullen zijn terugkerende ballingen mogen gaan. Over die weg die de Heere gaat aanleggen. De weg waarlangs de Heere zijn terugkerend volk gaat leiden, spreekt het woord van onze tekst. En er worden van die weg een aantal kenmerken genoemd. Die weg wordt beschreven doordat de Heere een aantal bijzonderheden van die weg ons vertelt. In de eerste plaats, zo blijkt uit onze tekst, is het een kostbare weg. Vervolgens is het een heilige weg. In de derde plaats is het ook een duidelijke weg. En in de vierde plaats is het een veilige weg. De weg waarlangs de Heere zijn terugkerende ballingen leidt, is in de eerste plaats een kostbare weg. We lezen in vers 8. Maar en aldaar zal een verheven baan en een weg zijn. Twee woorden worden daar gebruikt. Verheven baan en weg. Dat laatste woord, dat is een heel gewoon woord in het Hebreeuws. En dat kan allerlei soorten wegen aanduiden. Een smal paadje, een bredere weg, een geplaveide weg of een zandpad. Als je er maar overheen kunt. En als je over die weg maar ergens komen kan. Maar dat eerste woord, dat is een veel bijzonder, een woord dat veel meer bijzonder is. Dat is een woord dat, ja, het is vertaald als verheven baan. Het wijst op een weg die er niet zomaar gekomen is. Het is maar niet een paadje dat je wel eens ziet door een grasveld heen, omdat de mensen daar nou geregeld heen doorlopen. Daarom is het gras daar plat getreden en op den duur groeit er helemaal niets meer en dan heb je zo'n looppad gekregen. Zo'n weg is dit niet. Het is niet een weg die ontstaan is doordat men nu eenmaal al jarenlang over die bepaalde route gaat. Maar het is een weg die er gekomen is dankzij veel zorg. Er is om te beginnen allerlei overleg geweest. Er zijn, laat ik het dan in de termen van vandaag zeggen, er zijn weg- en waterbouwkundigen bij geweest om te berekenen en plannen te maken en te overwegen hoe het beste is en waar die weg het beste kon worden aangelegd en van welk materiaal die weg moest worden vervaardigd enzovoort enzovoort. Er is overleg geweest, er zijn plannen gemaakt, er zijn tekeningen gemaakt en tenslotte zijn die plannen ook uitgevoerd. Het vooroverleg dat eiste verstandelijk inzicht. De uitvoering eist de grote inspanning en zo is die verheven baan er gekomen. Ik denk niet dat je dit allemaal zo letterlijk moet opvatten in de zin dat de Heere voor die terugkerende ballingen een aantal deskundigen in dienst genomen heeft om door de woestijnen van Babel naar Kanaan een heerbaan aan te leggen. Maar ik denk dat de Heere door het zo te zeggen ons wel enig inzicht wil geven in wat de aard van zijn werk is. Als het toch gaat om terugkerende ballingen, als het toch gaat om mensen die in de ellende verkeren en die ver van huis zijn en die weer thuisgebracht moeten worden, dan mogen wij aan de hand van deze geschiedenis, van deze profetie en aan de hand van andere woorden uit het woord van God toch ook gaan denken aan de weg die de Heere gebaand heeft om geestelijke ballingen, om mensen die vervreemd zijn van God en van het leven Gods, om mensen die buiten de gemeenschap met de Heere geraakt zijn, weer terug te brengen tot God. En in die zin is het een zeer sprekend beeld als onze tekst van de weg van die terugkerenden zegt dat het een verheven baan is. Dat de Heere ze leidt langs een weg, niet zomaar toevallig een paadje dat ontstaan is door de loop van de jaren, maar dat de Heere ze leidt langs een weg waar vooroverleg bij gebruikt is. Een weg die daar gekomen is dankzij de uiterste inspanning en die daarom, en zo typeerde ik deze weg, een kostbare weg genoemd mag worden. De weg naar Sion. De weg, laat ik het dan zo zeggen, uit de stad des verderfs naar het hemelse Jeruzalem. Wat is dat voor een weg? Dat is niet een weg die wij hebben uitgedacht. Dat is niet een weg die wij hebben gebaand. Er was van ons uit geen weg. En vanuit de stad des verderfs, waar we van nature allemaal wonen en waar we onder de heerschappij van de mensenmoordenaar van den beginnen verkeren en waar wij slaven der zonde zijn, vanuit die stad is geen weg naar het hemelse Jeruzalem. Elke weg daarheen is afgesloten, geblokkeerd en van de mens uit is er nooit behoud te verwachten. En toch is er een weg. Dankzij God. Dankzij het vooroverleg Gods in de eeuwigheid al. Dankzij de raad die God drieënig gehouden heeft. En toen zijn de plannen gemaakt voor deze verheven baan, voor deze kostbare weg. En wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen, dat heeft God bereid. En toen hij in de volheid destijds zijn zoon naar deze wereld zond, toen zijn die plannen uitgewerkt. En toen is in het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus die kostbare weg gelegd. En die weg is gelegd op de kosten van het bloed van de Heere Jezus. Christus Jezus heeft zich tot in de dood moeten vernederen. Hij heeft zijn leven moeten afleggen en hij heeft het ook gewillig gedaan. Hij heeft die ontzaglijke prijs betaald. Hij heeft zich gegeven tot in de allerdiepste versmaadheid en de angst der hel met lichaam en ziel aan het vloekhout van Golgotha. En zo is deze kostbare weg daar gelegd. De plannen die God in de eeuwigheid gemaakt had, zijn door hem uitgevoerd. Alleen hij kon dat doen. Alleen hij die God en mens tegelijkertijd is. Alleen hij die mens werd en die het verloren zondaarsleven geheel en al ging opnieuw leven. Maar die daarbij tegelijkertijd bleef wat hij was, namelijk de eeuwige Zoon van God. En die deze twee naturen op een voor ons ondoorgrondelijke wijze in zich heeft verenigd. Alleen hij was in staat om deze kostbare weg te leggen. En zo de mogelijkheid te openen dat een verloren zondaar die ver weg is, zo ver weg dat hij nooit meer terug kan komen, toch weer wel tot God gebracht kan worden. Maar bedenkt u dan wel, als er dan sprake is van deze verheven baan, deze weg die zo kostbaar is, dan moeten wij daarbij tegelijkertijd ook zeggen dat dit de enige weg is. waarlangs een zondaar behouden kan worden. Er zijn geen twee wegen. Er zijn geen twee zaligmakers. Er zijn geen twee offers die allebei van gelijke waardij zijn. Er is slechts deze ene middelaar Gods en der mensen, de Heere Jezus Christus. En er is slechts deze ene die ooit van zichzelf heeft kunnen zeggen en het ook gezegd heeft: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En er is slechts deze ene die gezegd heeft: niemand komt tot de Vader dan door mij. Alle andere wegen zijn door God afgekeurd. En wat er dan ook al op godsdienstig terrein uitgedacht is, door een vrijzinnige theologie of door een subjectivistische opvatting, wat er dan ook al uitgedacht is door de mens, dat is door God afgekeurd. Wij kunnen nooit langs welke weg dan ook God bereiken. Probeert u het door de weg van de goede werken, zoals dat bij Rome een systeem geworden is, dan zullen we ondervinden dat die weg op een verkeerde plaats eindigt, in het verderf eindigt. Proberen we het via een verstandelijke godsdienst, dan zullen we ook bemerken dat die weg niet tot God leidt. We kunnen ons een leven lang door laten misleiden en bedriegen. En we kunnen een heel leven lang denken dat we op de goede weg zijn. Maar alles wat niet Christus is, en alles wat niet uit de verdiensten van Christus voortvloeit, en alles wat niet de gerechtigheid van Christus heeft, dat is te kort voor de eeuwigheid. Probeer je je onder dat dek te dekken, dan kom je tot de ontdekking dat het te smal is. En probeer je je op dat bed uit te strekken, dan kom je tot de ontdekking dat dat bed te kort is. Er is maar één weg tot God, en dat is deze. Door het bloed van Christus geplaveide weg. En waarom is dit de enige? En waarom is dit de enige die God goedgekeurd heeft? Wel, vergeet u het toch nooit, toen de mens zondaar werd, en elke keer als de mens in zijn gevallen toestand die keus die hij gedaan heeft in zijn voorouders vernieuwd door opnieuw te zondigen, dan stort die mens niet alleen zichzelf daarmee in het verderf. Dat is ook een aspect natuurlijk, laten we dat ook maar noemen. Want wij raken door onze zonde die we dagelijks meerder maken, hoe langer hoe verder in het moeras. En we klinken ons hoe langer hoe verder vast in de ketenen van Satan. En we raken hoe langer hoe meer onder de heerschappij en de macht van de boze. Elke keer dat we van het pad afraken, dat we de Heere de rug toekeren, dat we zijn geboden verzaken, dat we overtreden met zij, met gedachten, met woorden of met werken. We maken de schuld daar dagelijks meerder door. Dat is één aspect. Onze ellende wordt hoe langer hoe groter. En vandaag hebben we meer te verantwoorden dan dat we gisteren hadden. En morgen zullen we nog dieper in de schuld staan dan dat we vandaag staan. Dat is de trieste, de in en in trieste consequentie van het feit dat we zondaren zijn. En dat we met zondigen niet kunnen stoppen. Omdat de verdorven bron van wanbedrijven steeds weer nieuwe ongerechtigheden voortbrengt. Maar er is ook nog een ander gevolg van de zonde. Niet alleen dat wij onszelf hoe langer hoe verder van God vervreemden en in de ellende storten. Maar God komt ook elke dag meer aan ons tekort. We onthouden hem waar hij recht op heeft. Zijn recht wordt geschonden. Zijn inzettingen, zijn verordeningen worden gebroken. En zou dat niet ernstig zijn? We kunnen wel kijken naar wat de zonde in ons leven doet. En dat is erg. Maar we moeten er ook aan denken dat wij God tekort doen. Dat we zijn recht schenden. Dat we hem onteren. Dat we hem van zijn eer beroven. Dat we hem daardoor smarten aandoen. En zal er nu zaligheid, zal er nu verlossing zijn, zullen die ellendigen die buiten God en buiten het leven Gods terecht gekomen zijn, terugkomen, dan kan dat, maar niet op allerlei manieren. Zeker, God wil zondaren zalig maken. Daar twijfelt u toch niet aan. Daar twijfelt u toch niet aan dat er aan de kant des Heren een gewilligheid is om zondaren zalig te maken. Hij zegt het toch, dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. O, laat dat voor ons toch vaststaan. Het ligt niet aan de Heren, omdat er bij de Heren onwil zou zijn of terughoudendheid zou zijn om aan zondaren genade te bewijzen. Integendeel, hij is gans gewillig om verlorenen te redden. Maar hij doet dat niet op allerlei manieren. Dat kan God niet doen. Hoe doet de Heere het dan alleen? Hij doet het alleen in de weg van recht. Dat recht van God dat wij geschonden hebben, die eer van God die wij verduisterd hebben, dat recht moet worden hersteld en die eer moet worden hersteld. Sion, zo zegt de schrift, zal door recht verlost worden. En haar wederkerenden, haar terugkerende ballingen, door gerechtigheid, niet op een andere manier. En vandaar dat de weg waarlangs de Heere zijn volk, leidt, een weg van recht is. En vandaar, begrijpt u het, dat dat een weg is die alleen maar gebaand kon worden door de offerande van Christus aan het kruis. Deze weg moest geplaveid worden met het bloed van de borg en zaligmaker. Want de toorn Gods tegen de zonde is zo groot, dat eer dat hij die ongestraft liet blijven, hij ze met de bittere en smadelijke dood aan het kruis aan zijn zoon gestraft heeft. En zo ligt er een weg vanuit de stad des verderfs naar het nieuwe Jeruzalem, naar het huis en naar het hart van God. Zo is er de mogelijkheid gekomen van behoud en van vergeving. En gemeente, in een week van voorbereiding mogen dienen deze dingen onze aandacht toch te hebben. We zullen op de aanstaande zondag, als de Heere dat geven wil, de tafel weer zien aangericht. En bij brood en beker mag dan de dood des Heren verkondigd worden. En dan horen we bij die gelegenheid de woorden uit het formulier opnieuw lezen. Aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. En dan gaat het juist ook in de avondmaalsviering en dus ook in de voorbereiding op de avondmaalsviering om de overdenking, om de meditatie van de prijs die betaald moest worden. Wilde deze weg er komen? De prijs die Christus moest neertellen. Het bloed dat hij moest storten. Om zo aan het recht Gods te voldoen. Het recht dat u en ik geschonden hebben. Om zo God terug te geven wat hij aan ons tekort komt. Laten we daarbij stilstaan. Onze eigen zonde en vervloeking bedenken. Maar tegelijkertijd ook overdenken dat de Heere Jezus gans gewillig geweest is om schuldigen en overtreders nu toch tot God te brengen. En hij wilde dat doen, al kostte het hem het leven. En al moest hij daar alles voor geven wat hij had. En zo mogen we spreken van een kostbare weg. Maar die weg wordt vervolgens aangeduid ook als een heilige weg. Zo staat het er. Welke de heilige weg zal genaamd worden. Dat kan herinneren aan dingen die wel eens plaatsvonden. Aan situaties die voorkwamen bij de heidenen. Het is bekend dat in het oude Egypte tussen de tempels van Karnak en Luxor, de ruïnes ervan bestaan nog, een weg was die de Heilige Weg genoemd werd. En op die Heilige Weg mocht dan ook niet zomaar iedereen lopen, dan moest je, zoals dat dan heet, ceremonieel rein zijn. Dan moest je je gewassen hebben, dan moest je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Anders mocht je die weg, die heilige weg van de ene tempel naar de andere niet betreden. Nou, zo is het in feite hier ook. Laat dat heidense beeld nou maar los. Maar in ieder geval, als de Heere spreekt over de weg waarlangs hij ballingen terugbrengt, dan noemt hij dat ook een heilige weg. En hij zegt daarbij dat de onreine daar niet zal doorgaan. Dus er wordt in onze tekst verteld wie er niet over mogen lopen. En er wordt vervolgens in onze tekst gezegd wie er wel op mogen treden, maar hij zal voor deze zijn. En wie dat dan zijn en wie er met deze bedoeld wordt, dat hopen we zo meteen te zien. Maar eerst die categorie mensen die er niet op mogen komen. De onreine niet. Wie wordt er dan met die onreine bedoeld? Als het dan gaat om die weg tot God, om de herstelling in de gemeenschap met God, als het nou gaat om de weg die Christus gelegd heeft, je zou ook kunnen zeggen om de weg die Christus zelf is. Ik ben de weg, zei hij immers. Wie mogen daar dan geen gebruik van maken? Daar mogen geen gebruik van maken diegenen die, laat ik het dan vanavond zo zeggen, die zonden aan de hand houden. Kijk eens, op die weg mag iedereen komen, maar, en iedereen mag ook nog komen zoals hij is. Maar iedereen mag niet blijven zoals hij is. Wij kunnen niet als zondaren onveranderd en onbekeerlijk voortleven en dan toch onszelf wijsmaken en de indruk wekken dat wij op de weg naar de hemel zijn. Wij kunnen anders gezegd niet buiten de waarachtige bekering om. Als ik het zo zeg, dan begrijpt u het waarschijnlijk. Deze weg, in het Nieuwe Testament lees je ook van de wegen, de brede en de smalle weg. Deze weg is gewoon de smalle weg. Maar wat stond er aan de ingang van die smalle weg? Zoals de Heere ons die tekent. Daar staat toch de enge poort. En zal iemand op die smalle weg die ten leven leidt komen, dan moet hij door die enge poort die weg gaan betreden. Dan kun je niet zoveel meenemen. Dan kun je niet de ballast van je zondige bestaan meenemen. Zul je op die weg gaan, dan moet je een hoop achterlaten. Dan kan er heel veel niet mee. Zie, zalig worden, oh ja, de Heere wil dat, maar hij wil dat niet tot elke prijs zalig maken. Hij doet dat op zijn manier. Hij doet dat in de weg der bekering. En laten we die twee die de Heere nu aan elkaar gekoppeld heeft, nooit van elkaar losmaken. Er is een tendens vandaag de dag in onze tijd van toenemende vrijheid, ook binnen het christelijke, binnen het kerkelijke leven. De tendens dat we zoveel van de wereld kunnen meenemen als dat wij maar aantrekkelijk vinden. En dan toch gelovigen zijn. Er zijn gemeenten die bestaan uit allemaal gelovigen. Maar hoeveel van die gelovigen zijn waarachtig bekeerd? En dat komt omdat die twee losgemaakt worden van elkaar. En iedereen van elkaar gelooft, we geloven wel. Maar het leven geeft geen enkel bewijs van waarachtige bekering en van de vreze des Heren. En ze gaan allemaal op de brede weg en ze denken op de smalle weg te zijn. Maar ze zijn nooit door de enge poort gegaan. Zijn er onder ons ook zo? Die de gedaante van Godzaligheid hebben. die denken dat ze het geloof bezitten. En die het zichzelf en anderen wellicht voorhouden en wijs maken. Maar die niet werkelijk weten wat het is om te strijden tegen de zonde. En om last te hebben van de zonde. En die niet weten van het innerlijk gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Christus. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. Die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Dat is precies het tegenovergestelde van wat hier staat, de onreinen. De onreinen kennen dat niet. De onreinen houden zonden aan de hand. En ze breken er niet mee. En ze gaan er maar mee door en ze hebben er geen smart over en ze hebben er geen last van. Onreine zijn mensen die de zonde laten bestaan en die zich niet getekend vinden in wat het formulier zegt, wat we vanmorgen gedeeltelijk gelezen hebben, toen het ging over de zonde die tegen onze wil in ons overgebleven zijn. En als ik het dan even zo mag toepassen en doortrekken, gemeente, er is ook naar de avondmaalstafel een weg en dat is ook een heilige weg. En dat is ook een weg waarop niet iedereen zomaar gaan kan. Tenminste, met Gods permissie niet. Je kunt jezelf wel wat permissie geven. Maar dat is nog wat anders dan dat je van de Heere het recht krijgt om te gaan. Niet iedereen. Niet, Paulus waarschuwt daar immers op tegen. Niet iemand die de zonde maar aan de hand houdt. En die daar maar onbekeerlijk mee verder leeft. Dan eten en drinken we onszelf een oordeel, zegt de schrift toch. Indien iemand deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. Dat is ook een van de kenmerken van het nieuwe leven. Als God ballingen op weg naar Sion zet, dan is hij toch bezig om ze gelijkvormig te maken en te vernieuwen naar het beeld van zijn zoon. Dan is toch de Heilige Geest in hen aan het werk gegaan. En zou de Heilige Geest er ook geen begeerte naar heiligheid en naar reinheid en naar nieuwheid des levens schenken? En zou als ze bij zichzelf ontdekken dat er nog zoveel aan ontbreekt, zouden ze dan met de apostel Paulus niet zuchten in zichzelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van hun lichaam? Zuchten omdat ze het doel niet bereikt hebben. Zuchten omdat er inderdaad, God zij dank, tegen hun wil, maar helaas toch nog zoveel zonden en zwakheden in hen overgebleven zijn. Dat is ook een van de dingen die bedacht moeten worden bij de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Staat dat ook niet in het formulier? Of wij met een oprecht geweten alle vijen, alle zonden van harte vijand zullen zijn en nu voortaan in hartelijke liefde en enigheid met onze naaste begeren te leven, de zonde afleggen om de Heere te vrezen en te dienen. Wel, dan heb ik tegelijkertijd eigenlijk al gezegd wie dat dan zijn. Deze, niet die onreinen. Niet die mensen die maar op een koopje zalig willen worden. Niet die mensen die van de twee wallen willen eten. Niet die mensen die de zonde maar rustig laten voortbestaan. Maar wie dan wel? Deze staat er, hij zal voor deze zijn. En wie zijn dat dan? Dat is niet zo erg duidelijk in de tekst, vindt u wel? Nou, ik denk dat wij voor het verstaan van wie er met die deze bedoeld worden, eerst even terug moeten naar het vijfde en naar het begin van het zesde vers. En dan moeten we daarna nog even vooruit naar het negende vers. In het vijfde en het zesde vers, daar gaat het over de blinden die het gezicht weer krijgen. En de doven die het gehoor weer terugkrijgen. En de kreupelen die weer kunnen springen, zelfs als een hert. En de stommen wier tong weer zal kunnen spreken en zelfs juichen. Ik zeg daar niet te veel van nu, omdat het in mijn voornemen ligt om over deze woorden volgende week bij de bediening van het avondmaal, als de Heere dat geven wil, met u na te denken. Maar laat ik het even samenvatten. Wat zijn dat voor mensen? Die kreupelen die weer kunnen springen en die stommen die weer kunnen spreken en die blinden die weer kunnen zien en die doven die weer kunnen horen. afgedacht van de verscheidenheid die eronder is. Het zijn allemaal mensen waar een wonder aan gebeurd is. Dat kun je van allemaal zeggen. Het zijn mensen waar een wonder mee gebeurd is. Het zijn mensen waar God aan het werk gegaan is. En nu zijn ze, en dan grijp ik even vooruit naar het slot van het 9e vers. En daar zeg ik ook weer niet te veel van, omdat het mijn voornemen is om in de nabetrachting volgende week daar bijzondere aandacht aan te schenken, samen ook met het 10e vers. Het zijn de verlosten die daarop zullen wandelen. Er is een wonder in hun leven gebeurd en nou zijn ze in beginsel de verlosten. Laat ik het nog anders zeggen. Toen het over die weg ging. Die weg die zo tot zo'n dure prijs gelegd is. Die bloedweg. Ja, inderdaad. Dat is de weg die Christus gebaand heeft door zijn offeranden. Nu, zij die op die weg mogen gaan. Die hebben het bloedmerk aan zich gekregen. Die zijn getekend. Door het wonder Gods uit de ellende in beginsel verlost. Om nu met het bloedmerk van de Heere Jezus Christus op hun ziel te wandelen. In de gemeenschap met God en tot de volle gemeenschap met God. En daarom kunnen zij geen vrede met de zonde hebben. Kunnen ze geen vrede met de ongelovigheid in hun bestaan hebben? Kunnen zij niet blijven bij datgene wat geweest is? Maar zullen ze keer op keer hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Wie zijn dat die op die weg gaan? Nou, beschrijft u ze dan maar aan de hand van de kentekenen die de Heere Jezus van hen gegeven heeft. En dan denk ik aan de zaligsprekingen. Armen van geest zijn ze. Zij zijn het die leerden treuren. Zij zijn het die gingen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zijn het die rein van hart werden. Volmaakt rein, al de zonden uitgeroeid en overwonnen. Nee, de Allerheiligste heeft slechts een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. En toch, al is het beginsel klein en al komen ze er veel aan tekort. En al zullen ze zichzelf daaromtrent hebben te beklagen en te beschuldigen bij de Heere, toch beginnen ze naar al de geboden Gods te leven. Ze zijn onder de heerschappij der genade gekomen. En hoe ellendig ze zich soms ook kunnen bevinden. En hoe troosteloos en triest het er in hun eigen waarneming soms ook weer uitziet. Als zij onachtzaam geweest zijn en als ze zichzelf moeten beschuldigen met die dichter dat ze als een schaap in het rond gedwaald hebben en de herder in een onbedacht ogenblik uit het oog hebben verloren. Hoe ellendig ze zich soms ook bevinden. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. En hij weet aan wie hij dat werk van genade, dat wonder van genade begonnen is te verrichten. En hij kent ze die hij de honger en de dorst naar de gerechtigheid in de ziel gelegd heeft. En bij tijden bezoekt en verkwikt hij hen met zijn heil. En ze krijgen weer moed. En ze kunnen weer verder. En ze mogen het weer geloven. De Heere zag op mij neder. En ze worden door het heil des Heeren gelokt en verkwikt. Gemeente, dat is ook een punt bij het zelfonderzoek. Of wij deze gewisse belofte Gods geloven. Dat is ook een punt bij het zelfonderzoek. Waar is het ons nu echt om te doen? Dragen wij dat bloedmerk? Dragen wij die kentekenen die de Heere van zijn volk heeft gegeven? Is het een wonder in ons leven geworden dat de Heere naar ons om wilde zien? Kregen wij die verlossingen Gods nodig? Zagen wij iets van de ellende van ons verloren bestaan en riepen wij uit die nood, o God, Hoor en verhoor mij. Och Heer, och weert mijn ziel door u gered. En kregen wij iets te beleven van het toen hoorde God. En daarom hij is mijn liefde waardig. Deze weg zal voor deze zijn. Voor hen die het leven buiten zichzelf hebben leren zoeken. Nee, er staat niet hebben leren vinden. Soms mogen ze het geloven. Ik heb het gevonden. Soms mogen ze het inderdaad ook met vastheid geloven. Ik heb het gevonden. Misschien moet je het anders zeggen. De Heere heeft mij gevonden. Maar het kan ook zomaar weer aan allerlei twijfels onderhevig zijn. Van Gods kant hij echter ligt het vast. En hij zal niet begeven. En hij zal niet verlaten. En opdat zij des te meer verzekerd zouden worden van dat begonnen verlossingswerk. En van die liefde Gods die daarachter zit. Heeft hij voor zijn bestreden volk. Voor zijn ellendige ballingen ook het sacrament van het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Opdat zij gesterkt zouden worden. En opdat zij ziende op de overste leidsman en de volleinder des geloofs krachten zouden ontvangen om verder te gaan. Op die duidelijke weg. Want dat is het derde wat er gezegd wordt. En waar blijkt dat dan uit? Nou, dat zit in het laatste. Die deze, van vers 8. Die deze weg wandelt. Zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Het is een weg door de wildernis. Maar het is niet zomaar een pad dat bij de eerste de beste zandstorm ondergestormd en ondergewaaid wordt. Dat gebeurt natuurlijk wel eens met die sporen, met die paden die er in de woestijn zijn, die kamelen, karavanen, die laten sporen achter. En zolang het dan maar windstil is, kun je die sporen zien, die voetsporen, die voetstappen van die kamelen, van die mensen die erbij waren. Maar als het maar een beetje begint te waaien, dan stuift dat hele pad natuurlijk weer onder en je vindt er nooit meer wat van terug. Maar dat is met deze weg niet zo. Anders zouden ze nog omkomen, zouden ze verdwalen immers. Maar al ben je nou zo staten, nog zo onkundig. Al ben je nog zo'n dwaas. Al heb je er nou nog zo weinig verstand van. Dan nog zul je niet dwalen. Dat is toch wel een duidelijk bewijs dat het een duidelijke weg is. En dat is ook zo, gemeente. De weg der zaligheid, dat is niet een weg waar je nou altijd vol met vragen over hoeft te zitten. De Heere heeft dat toch duidelijk gemarkeerd in zijn woord. Er staan toch genoeg richtingaanwijzers. Er staan toch genoeg aanduidingen en aanwijzingen hoe die weg gaat en waar die weg heen is. Je kunt het wel moeilijk en ingewikkeld maken. En ik zal niet zeggen dat het nooit moeilijk en ingewikkeld gemaakt is. Door anderen of door jezelf. Maar als je nou bij het eenvoudige woord van God gaat, is het dan echt zo moeilijk? Als je nou gaat bij de aanwijzingen van de Heere, is het dan echt zo moeilijk? Of is het geloof, als het echt gelooft, eigenlijk tegelijkertijd ook een eenvoudig ding? Hoe kan ik nou zalig worden? Ja, als je de Bijbel niet leest en als je Gods wegenboek, als ik het zo mag zeggen, niet raadpleegt, dan kun je geen antwoord geven. Maar als je nou echt verlegen bent om een antwoord op de vraag, hoe kun je nou zalig worden? Hoe word ik verloren zondaar met God verzoend? Wat moet ik doen om zalig te worden? Dan is de eenvoudige aanwijzing die de apostel Paulus aan de stokbewaarder in Filippi geeft, gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En dan kun je het heel moeilijk gaan maken. En dan kun je het theologisch allemaal ingewikkeld gaan formuleren. En je kunt het ook in je eigen gedachtegang allemaal heel ingewikkeld maken. Maar daar breng je de mensen meer mee van de wijs. Het verhaal gaat van een Zweedse koning die ooit in zijn leven is een eenvoudige godvrezende boer had ontmoet. En die met die boer een gesprek gehad had. En die boer had vrijmoedigheid van de Heere gekregen om tegenover de koning te vertellen over het leven der genade. Vanuit het woord en vanuit zijn eigen ondervinding. En die koning had daarnaar geluisterd. En die koning wordt een tijd later ziek. En ik kreeg de behoefte aan om uit het woord van God onderwezen te worden. En liet de aartsbisschop van Uppsala komen. En die man die gaat met de koning redeneren over allerlei ingewikkelde theologische dingen. En hoe dit zit, hoe dat zit. En toen zegt die koning op een gegeven ogenblik tegen zijn hovelingen. Laat die boer nog eens komen. Want met zijn geloof kan ik het ook doen. Ziet u? Als een mens vanuit de persoonlijke omgang met de Here, vanuit het woord van God en vanuit de kennis, de geheiligde kennis van het woord van God mag spreken over de omgang met God, dan is dat zo moeilijk niet. Voor de wijzen en verstandigen is het verborgen, maar aan de kinderkens is het geopenbaard. En de tekst mag zeggen dat die weg zo duidelijk is dat de dwazen er niet op kunnen dwalen. Gelukkig maar. Gelukkig, want dwazen zijn wij. Met al onze geleerdheid en met al onze kennis zijn wij nog niet veel verder gekomen dan dwazen. Of u wel? Als je nou jezelf leert kennen en als je jezelf eens een keer echt tegenkomt en als je al die dingen in je leven eens overziet, hoeveel dwaasheid, hoeveel duisternis, hoeveel verkeerdheid. Hier gingen we de verkeerde weg in. Daar sloegen we op een verkeerd moment van het pad af. Daar heb je het weer. Dat schaap dat ronddwaalt. En dat overal terecht kan komen. Gelukkig dat God er in zijn woord, dat God er in zijn genadige zorg voor gezorgd heeft. Dat er nou zo'n weg is dat de dwaaste onder de dwazen nog niet verloren kan gaan. En hoe komt dat dan? Dat is ook alweer alleen door de verdiensten van hem op wiens kosten die weggelegd is. Hij heeft hem gelegd met zijn bloed. Hij is gegeven tot gerechtigheid, zegt Paulus. Maar de Heer Jezus Christus is ons niet alleen van God geworden tot gerechtigheid, maar ook tot wijsheid. En dat is het wat wij bij de ontdekking van onze dwaasheid zo nodig hebben. Een zaligmaker die ons ook wijs kan maken. Een zaligmaker die die onkunde, die duisternis in onze ziel kan verdrijven. En die ons zo wijs maakt tot zaligheid. Gelukkig dat die weg zo duidelijk is. Alleen, en daar heb je nou weer het onderscheid, onze tekst maakt dat ook. Het is alweer niet zo duidelijk geformuleerd, althans in onze vertaling niet. Maar het Hebreeuws is ook niet zo makkelijk weer te geven. Maar er zit inderdaad een element van onderscheid in. Niet voor iedereen en niet voor iedere dwaas is die weg duidelijk. Je moet er wel op gaan die deze weg wandelt. Laat ik het anders zeggen. De wandelaars op deze weg, zelfs de dwazen onder hen, zullen niet dwalen. En dan kan ik dat woord wandelaars ook nog weergeven door pelgrims. Want dat zijn ze. Op deze weg ben je een pelgrim. Als je op door genade op deze weg mocht komen, dan ben je een pelgrim op zoek naar de stad, op reis naar de stad die fundamenten heeft, welks opperste bouwmeester en kunstenaar God is. Nu, als je door genade zo'n pelgrim mocht worden en door de Here op die weg bent geplaatst, al zou je een dwaas zijn. En al moet je met Asaf zeggen, ik ben een groot beest bij u. Gans onvernuftig en ik wist niets. Dan zorgt God ervoor dat je toch nog goed recht komt. Dan zal de Heere niet toestaan dat zulken zullen omkomen. Bent u op die weg? Bent u een wandelaar? Bent u een pelgrim geworden? Maak eens ernst met die vraag. Bent u door genade van richting veranderd? Hoe we dat weten zullen. Nou, laat ik het vanavond, je kunt daar allerlei dingen over zeggen, maar laat ik het vanavond dan maar weer op die kentekenen die de Heiland ervan gegeven heeft houden. Weten we daar wat van? Van dat arm zijn van geest. En van dat treuren. Toen Gods geest mij aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Toen leerde ik vluchten. Kennen we dat? Dat we smart kregen over onze zonde. En dat onze ziel leerde wenen over de breuk tussen God en onze ziel. En dat we het zo niet langer durfden. Dat we zo niet verder konden. Maar dat we de Heere nodig kregen. Dat we hem leerden aanroepen. Hebben wij in beginsel die stad des verderfs achter ons gelaten. Oh, u kunt best nog met een pak op uw rug lopen. Zoals Christen toen hij vluchtte. En dat pak kan zwaar drukken. Maar kunnen we het in die stad des verderfs niet meer uithouden? En is het onze hartelijke begeerte om in te gaan, om voort te gaan? Geef mij Jezus of ik sterf. Hebben wij een ander doel in het oog gekregen? Hebben wij dat nieuwe Jeruzalem, die stad die fundamenten heeft, nodig gekregen? Is dat bloed van Christus, ach u zegt misschien, ik weet daar nog zo weinig van, ik heb daar nog zo weinig zicht op. Maar vanuit het woord van God weet u toch wel dat het daarom gaat. En als het dan duister en verborgen voor u is, laat het dan uw gebed zijn dat de Heere zichzelf gepastheid en noodzakelijkheid en dierbaarheid voor uw ziel wil geven. We zijn inderdaad onkundig, we zijn dwazen. Maar als de keus maar gemaakt mocht worden en als wij maar mochten leren vluchten, hoeven we nog niet eens zo hard te kunnen spreken over behoudenis die we gevonden hebben, over verzadiging en verkwikking die we ontvangen hebben. De Heere spreekt in de zaligspreking en ook over niet verzadigden met gerechtigheid, maar hongerigen naar gerechtigheid en dorstigen naar gerechtigheid. Wel zoek dan door die geest verder geleid te worden en uit die genadevolheid van Christus rijker en ruimer bediend te worden. We moeten niet blijven staan bij wat was. Christen kon ook niet blijven staan toen hij de stad achter zich gelaten had. Maar hij moest verder, hij moest die poort door, hij moest die weg over. Hij moest al die gevaren ontvlieden, opdat hij straks onberispelijk voor God gesteld kon worden. En zo leidt de Heere ook mensen die in zichzelf dwaas en onkundig zijn, op die weg die ten leven leidt. Komen ze dan niet om onderweg? Ja, dat zou ook nog kunnen gebeuren. Want er is van alles en nog wat, wat hen op die weg bedreigt en wat hen op die weg wil tegenhouden en wat hen van die weg afzoekt te brengen. Maar de Heere zorgt ervoor dat al die gevaren toch ook weer bezworen worden. Het laatste gedeelte van onze tekst in het 9e vers vertelt ons dat het ook nog een veilige weg is. Geen leeuw zal er zijn. Geen verscheurend gedierte zal erop komen. Nog al daar gevonden worden. Langs de kant van de weg zijn ze wel. Maar de Heere houdt ze terug. Ze brullen wel. Ze gaan tekeer soms. Satan wordt zelfs vergeleken met een briesende leeuw die op zoek is wie hij zou kunnen verscheuren. En soms verandert hij zichzelf in een engel des lichts om via verleidingen om te brengen. Maar de Heere houdt al die roofdieren, al die vijanden, al die onheilstichters toch op veilige afstand. Want de dwazen zullen niet dwalen en de pelgrims zullen niet omkomen. Ze staan onder Gods bescherming, onder Gods bewaring. En dan kunnen ze het benauwd hebben bij tijden, als zij de vijanden horen. Vanmorgen hoorden we er al van en daarom kan ik er kort over zijn. Als die aanvechtingen komen, als die bestrijdingen komen, als die macht van de boze zich in de ziel als het ware ontlaat en daar tekeer gaat, zodat vrees ons overvalt en de handen slap worden en de knieën knikken en struikelen. Maar toch de Heere maakt het waar voor al de zijnen. Geen plaag zal uw tent naderen. Hij zorgt voor hen. Hij zal hen nooit begeven. Hij zal hen nooit verlaten. En wordt het nooit eens benauwd? Ja. Het water staat zelfs wel eens tot aan de lippen. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij gedreigd door het vuur. Zo ver kan het gaan. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Achteraf zullen ze het zeggen, in de uren van het bangste gevaar, hij bleef getrouw. Hij heeft zijn woord waargemaakt en er is geen leeuw die hen ooit te pakken kreeg. En er is geen verscheurend gedierte dat hen ooit echt heeft kunnen verwonden. En er is geen macht die hen van hun heren en heiland heeft los kunnen trekken. Als het aan hen gelegen had, wel. Maar het ligt gelukkig niet meer aan hen. Zij die op die weg mochten komen door genade, zij zijn voor rekening van de heren van die weg. En zij zullen dankzij de trouwe zorgen ook zalig en veilig thuiskomen. Ja, het kan ook op de weg naar de avondmaalstafel wel eens bang wezen. En er kan ook wel eens wat ondervonden worden van de machten die ons proberen van de Heere af te trekken. En die het zeggen, gij hebt geen deel bij God. Jo, geloof dat toch niet en dat kan toch niet. En dit kan met genade toch niet samengaan. En dan zou je toch anders, wel anders wezen. Oorzaak van vrees en van twijfel is er altijd. Als we luisteren naar het brullen van de vijanden, van de leeuwen en het verscheurend gedierte. Als we op hun klauwen zien, als we op hun tanden zien. Maar de Heere zal beveiligen. En alle die het waarlijk om hem te doen is. En ze mogen veel vrezen. En ze mogen veel beven. Maar het is toch ook bij tijden wel eens hun ondervinding. Dat de weg zo effen wordt. En dat het pad zo gemakkelijk wordt. Dat ze geen vijand meer zien. En dat ze geen tegenstander meer vrezen. Het hangt er maar van af. Of onze ogen nog weer eens op hem. De getrouwe herder. En de overste leidsman en de voleinder des geloofs gevestigd mogen zijn. En dan kan alles, want hij kan alles. En hij staat met zijn dierbaar borgwerk voor al de zijnen in. En als hij vanuit zijn volbrachte arbeid de ziel gaat bemoedigen en gaat laten zien dat hij in beginsel ook de leeuwen en de beren en al het verscheurend gedierte heeft overwonnen. En dat het niet verder kan komen dan hij toestaat. Als ze weer eens een ogenblik mogen zien dat hij boven alles staat. En dat hij het gezegd heeft. Ook al zijn zij vreesachtig en al denken ze dat hun weg voor de Heere verborgen is. En dat de Heere hen vergeten en verlaten heeft. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Wel, met zo'n woord kunnen ze verder. Met zo'n woord kunnen ze door. Met zo'n woord kunnen ze ook vrijmoedig aan de tafel des Heren komen. Want ze liggen niet meer voor eigen rekening. Zij zijn de verlosten. Ze zijn immers de vrijgekochten des Heren. Kleinen en groten zijn daaronder. En zo brengt hij ze straks ook thuis. Amen. We zingen Psalm 35, het eerste vers. Wij willen samen danken. Heere, dat past ons inderdaad uw naam te danken voor uw woord en voor het onderwijs uit de schriften. Wilt u uw woord indragen in onze harten? En dan doet u dat, als u dat doet, altijd heel geadresseerd en heel persoonlijk. Heer, als het om de toepassing gaat, dan maakt u die altijd nog veel preciezer dan welke preek dat ook kan doen. Want dan past u uw woord aan en in het leven van hen die het horen. Wilt u dat dan doen, Heere, nadat u onze noden kent. Nadat u onze houding en verhouding tegenover u kent. Als wij u niet kennen, als we voor eigen rekening leven. En u weet ze, Heere, in het midden der gemeente van wie dat gezegd moet worden. Maak ons dan heilig onrustig. Maak ons dan mensen die zo niet verder durven. Bekeer dan. En wilt gij door uw onwederstandelijk werk een verandering, een wezenlijke verandering tot stand brengen. Heer, als we u wel kennen, ach, dan kan het ook nog zo gevarieerd zijn. Dan kunnen we leven in de duisternis en dan kunnen we leven in het licht. Dan kunnen we leven in het geloof en dan kunnen we ook te maken hebben met veel ongelovigheid. Heere, schenk gij door uw Heilige Geest de juiste toepassing van uw woord bij een ieder onzer. En dat we zo ook in deze week van voorbereiding uw stem mogen horen. Uw aanwijzingen mogen zien. Dat we er vanuit uw woord onderwezen mogen worden, Heere. In de heilige plicht en de heilige roeping die gij op al de uwen gelegd hebt. Om tot uw gedachten is uw dood te verkondigen. Maar het moet ook kunnen, Heere. Het moet ook kunnen in een rechte weg. Het moet ook kunnen met vrijmoedigheid. En daarom bidden wij u om verlichtende en om vrijmoedig makende genade. We bidden u om waarachtige bekering. We bidden u om het licht van uw Heilige Geest. En mogen we zo die weg, die kostbare, die heilige, die duidelijke en veilige weg niet alleen zien, maar ook betreden tot roem van uw genade. Heere, schenk het. En geef ook in deze week van voorbereiding veel werkzaamheden aan de troon der genade. En dat als de vijand tekeer gaat en als het verscheurend gedierte toch probeert op de weg te komen, toch probeert van u af te trekken en af te houden, Heere, mogen de ogen dan gericht zijn op u, de overste leidsman en de voleinder des geloofs, die uw bloed gegeven hebt en die geschonken zijt aan al de uwen, tot wijsheid van God, tot gerechtigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Hoor ons, Heere, en vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.